ik doe dat wat in hoofdlijnen. Ik zal de bewijzen, je zal de bewijzen spreken wel een stuk of drie preken over kunnen houden. Omdat er zoveel gedachten in zitten. Ik heb dat niet gedaan. En vandaar dat het in hoofdlijnen gaat. Gemeente van de Heer Jezus. Ik begin met een gedicht van Dietrich Bonhoeffer. Een van de grote theologen van de 20e eeuw. Een verzetstrijder tegen Hitler. In 1943 werd hij opgepakt. En in april 1945 werd hij opgehangen. In de gevangenis werd zijn geloof zwaar op de proef gesteld. In die tijd schreef hij brieven naar vrienden en familieleden, zijn verloofden. Die brieven zijn wereldberoemd geworden. Verzet en overgave heten ze. En soms vind je daarin een gedicht. Wie ben ik? Wie ben ik? Ze zeggen me vaak, je treedt uit je cel, rustig, blij. En zeker als een burchtheer uit zijn slot. Wie ben ik? Ze zeggen me vaak, je spreekt met je bewakers vrij, rechtuit, vriendelijk, als was je een heer. Wie ben ik? Ze zeggen me ook, je draagt je donkere dagen evenwichtig, glimlachend, trots als iemand die gewend is om te overwinnen. Ben ik werkelijk wat anderen van mij zeggen? Of ben ik alleen wat ik weet van mezelf, onrustig, vol heimwee, ziek als een gekooide vogel, hongerend naar kleuren, naar bloemen en vogels, dorstend naar een woord, naar een mens dichtbij, moe en leeg om te bidden, te danken en te werken. Wie ben ik? De een of de ander? Ben ik vandaag de een en morgen de ander? Ben ik beiden tegelijk? Wie ben ik? Een speelbal van mijn eenzaam vragen. Wie ik ook ben, u kent mij. Ik ben van u. Mijn God. Ik meen juist in zulke grenssituaties als je bij een graf staat of bij het bed van een doodzieke vriend. Of als je diep teleurgesteld bent in anderen of misschien ook in jezelf voor je gevoel mislukt. Dan komt die vraag, wie ben ik? Ben ik wat anderen van me zeggen? Afhankelijk van hun mening of van hun goedkeuring? En ben ik werkelijk zo sterk in mijn geloof? Waarop kan ik vertrouwen als alles om me heen afbreekt? En dan, in die donkere cel, breekt bij Bonhoeffer het licht door. Wat is het allerbelangrijkste in mijn leven? Wat is het fundament daaronder? En dan zegt hij, dat is dit. Wie ik ben in Gods ogen. Ik ben van u. Paulus zit in de gevangenis. Ik weet niet precies waar. Misschien in Rome. Anderen denken van Caesarea of Efeze. En dan schrijft hij een rondzendbrief aan verschillende kerken. Het wonderlijke is, hij begint met een machtige lofprijzing. In het Grieks is dat één lange zin, vers 3 tot en met 14. Zoiets, hij struikelt bijna over zijn woorden, zou je denken. En dan vertelt hij wie u en ik zijn in de ogen van God. Wat God ons geschonken heeft. Ik zie als het ware een plaatje voor me. De kern, wij als gemeente. We kijken samen omhoog En daar zien we een paar zegenende handen. De handen van God. En die handen zijn gevuld met allerlei zegeningen. Het is alsof we in de zon staan. Je wordt er warm van. En je denkt, wat zijn wij rijk. Wat is God oneindig groot in liefde. Die zegt ja tegen ons. Die houdt van ons. Ik ben van hem. Die zegen ontvangen we. En die zegen is als een cirkel met een omtrek en een midden. Als het midden ontbreekt, dan is de omtrek niet altijd een zegen die daarvan het gevolg is. Sommige mensen redeneren van de omtrek naar het midden. Ze zijn gelukkig, ze hebben een goede baan, man, vrouw, kinderen, een mooi huis. En ze kunnen een paar keer per jaar op vakantie naar het buitenland, enzovoort, enzovoort. Dingen die als het ware de omtrek van hun leven vormen. En vanuit die omtrek gaan ze dan naar het midden. Ze zeggen, God heeft ons rijk gezegend. Nu, dat kan juist zijn. Maar het is niet vanzelfsprekend. Het kan ook anders. Dat je alleen het ja van God over je leven hoort. Ik heb je lief. En mijn liefde en mijn genade, die krijg je gratis. En op die andere dingen, die van de omtrek, moet je dan soms wachten. Maar ook dan ben je gezegend door God. Door Christus. Net als Paulus in de gevangenis in Rome. Of waar ook. En net als Bonhoeffer. Die zal. Dat is de kern. Ik ben van God geliefd. Hij heeft mij gekozen, uitgekozen. Dat is het eerste wat Paulus zegt. Soms ontmoet je wel eens een mens die zegt: ik ben er wel, maar ik ben niet gewild. Een foutje. En dat woord kan er soms lang doorwerken. Een last zijn. En dan zegt Paulus hier, ik meen diep geraakt door het ja van God over zijn leven. God heeft ons gekozen, uitgekozen, zoals wij hier zijn. Ik kan dat verschrikkelijk moeilijk overdoen. En dat is in de kerkgeschiedenis ook wel gebeurd. Met een kille God die mensen in dubio laat of ze er wel bij horen. Maar dat is niet de bedoeling van Paulus. Het is voor hem een geweldige bemoediging. De Heere God heeft ja tegen je gezegd. Ik kies voor jou. Tegen de christenen in Thessalonica zegt Paulus: God heeft u lief. Ik weet dat hij u uitgekozen heeft. Gewild. Hoe weet Paulus dat? Had Paulus een speciale hotline met de Heere God? Of kon hij eventjes via iets in de boekhouding van de Heere God kijken? Nee. Dat is heel simpel. Het evangelie van de liefde van de Heere Jezus is bij jullie gekomen met de kracht van de Heilige Geest, zegt hij. Dat is blijkbaar het zichtbare bewijs dat God jullie wil en van jullie houdt. Een meisje ontvangt een brief van een jongen en daarin schrijft hij: ik houd van je, ik kies voor jou. Zegt u eens, het zou toch wat streng zijn als dat meisje dan gaat denken: is het die jongen wel aan mij te doen? Wil hij mij wel? Dat staat toch op die brief? Haar naam staat erop. Haar adres. En zo bedoelt Paulus het ook. Gods liefdesbrief is naar jullie toegekomen. Dat betekent God kiest voor jullie en heeft jullie lief. Die twee, kiezen en liefhebben, horen ook bij elkaar. Bij Christus Jezus ziet u dat ook. Zijn hemelse Vader zegt over Christus: Hij is mijn uitverkorene. Dat staat in Jesaja, een profetie over Christus. En later, als de Heer Jezus in de Jordaan staat om daar gedoopt te worden door Johannes, dan hoort hij de stem van zijn Vader vanuit de hemel. En die zegt: Jij bent mijn geliefde zoon. En Matthäus, een paar hoofdstukken later, die verbindt die twee. De dienaar die ik uitgekozen heb, die ik lief heb. En door Christus Jezus geldt dat ook van ons. Uitgekozen en geliefd. En die kiezende, zoekende liefde van God is bij God begonnen. De Heere God nam het initiatief. Dat moet je erbij zeggen. Ik niet en u ook niet. Zelfs voordat ik ook maar iets kon presteren op deze aarde, had God mij al lief met een onvoorwaardelijke liefde. Toen ik alleen nog maar kon drinken en slapen en huilen en een luier vullen en verder echt helemaal niks. En toen had de Heere God u en mij al lief. Mijn keuze is op jou gevallen, zei God toen al. En zelfs daarvoor, zegt Paulus in Efeze 1. Ik heb je lief in Christus Jezus, samen met hem verbonden. En is dat niet wonderlijk mooi? En zo, onder dat licht van die liefde zijn we groot geworden. Onder dat zegenende ja van God. Daar mogen we aan denken. En dan voegt Paulus eraan toe. God heeft ons geadopteerd als zijn kinderen. Zo staat het er in het Grieks. Ik denk dan aan een stelletje straatkinderen. Die groeien op van gallig en rat. Geen thuis meer. Ze slapen dan hier en dan daar. Enorm strafblad. En wat doet de Heere God dan? Die betaalt als het ware de boete. Die zuivert hun naam van alle kwaad. En daarna doet hij iets onbegrijpelijks. Hij neemt hen op in zijn eigen gezin. En hij zegt: wees welkom. Vanaf vandaag ben je een broer of een zus van mijn eigen zoon, Jezus Christus. En zo is het ook bij ons. We zijn opgenomen in het huisgezin van God. Ik meen, dat is toch het allermooiste wat er is. Ik zie dat al een beetje voor me. Die straatkinderen, die wandelen daar in het paleis van de koning, samen met de kroonprins, en ze worden overladen met zegeningen. Dat noemt Paulus hier ook, zegeningen. Ze kijken hun ogen uit, zoiets hebben ze nog nooit ervaren. En het allermooiste is, de koning heeft hen lief. Een geliefde zoon, een geliefde dochter. Dat zijn we. Bonhoeffer zat in zijn cel en dacht in de donkere momenten na over: wie ben ik? Ben ik wat anderen over me zeggen? Nu, soms was dat heel positief. Maar soms ook niet. Dat ze onderuit gehaald werd. Ben ik wat ik van mezelf weet? Hoe ik mezelf zie? Wat ik diep van binnen voel? En soms was dat misschien ook heel positief. Als hij iets goeds had gepresteerd. Goed boek geschreven. Hij heeft wat goede boeken geschreven. Of als hij een ander mens had bemoedigd. Maar soms was dat ook niet zo positief. Als hij zich afgewezen voelde. Vernederd. en twijfelend aan zichzelf. Wie ben ik? Op en neer gingen zijn gevoelens. Als een jojo. En dan plotseling beseft hij: het allerbelangrijkste daarbij is niet wat anderen zeggen, of wat ik zelf voel of weet, maar hoe God tegen me aankijkt. En wat God tegen mij zegt. En die waarheid, die accepteert hij. Ik ben Gods eigendom. Geliefd kind. Daar komt het op aan. Gods ja tegen mijn leven. Gewild, gekozen, geliefd. Dat is het eerste. Het tweede wat Paulus zegt is: hij heeft ons verlost in Christus Jezus. Bij die woorden denk ik aan een historische gebeurtenis uit de zendingsgeschiedenis. Daar heb je soms prachtige verhalen. Het was op de slavenmarkt, 19e eeuw. Een jongen zou verkocht worden. Werd geboden. De jongen zag er gezond en sterk uit. De mensen boden steeds meer. Eén man stond er, die telkens hoger ging. Die wilde die jongen echt hebben. En eindelijk was er niemand meer die bood. En de nieuwe eigenaar betaalde en nam de jongen mee. En toen zei hij tegen hem: nu ben je vrij. Je kunt gaan en staan waar je wilt. Ik heb je vrij gekocht. Ik kan me voorstellen, die jongen was totaal verbluft. Die man was een zendeling in Afrika. En die jongen kwam jaren later tot geloof in Christus. En die wilde anderen vertellen over de Heer Jezus en over het evangelie. En toen heeft die zendeling hem opgeleid. En later, toen preekte die jongen zelf. Ik vermoed dat er weinig mensen waren die het evangelie zo goed begrepen hebben als hij. Vrijgekocht, losgekocht. En dat heeft Christus gedaan. Dat woordje gebruikt Paulus hier. Zoals die jongen van de slavenmarkt werd vrijgekocht, zo koopt Jezus Christus ons vrij van de slavernij. Van de zonde. Of met een modern beeld los geld wat je betalen moet bij de ontvoering om je vrouw of je kind weer vrij te krijgen. En Christus heeft toen de hoogste prijs betaald. Zijn eigen leven op Golgotha. Zodat wij vrij kunnen zijn. Zo groot was zijn liefde. Ik vind dat onvoorstelbaar. Voor zonde gebruikt Paulus een woordje wat betekent misstap. Je loopt langs een ravijn en dan doe je een misstap en het gevolg is je stort in de diepte. De dood. En vergeving betekent dan redding van de dood. Zo overvloedig groot is Gods genade. Boordevol blijdschap en bijna struikelend over zijn woorden. De ene na het andere, het overstelpt elkaar. Prijst Paulus God daarvoor. Hij is geraakt erdoor en hij is open voor God. En hij zegt: wat zijn we rijk. In Christus. En als laatste zegt Paulus: jullie zijn verzegeld met de Heilige Geest, die een voorschot is van onze erfenis. En daar gebruikt Paulus twee heel opmerkelijke woordjes. Het eerste is het woordje verzegelen. Het stempel van de Heilige Geest. In de oudheid was een zegel een teken van eigendom. Je zette een zegel op een brief, of misschien op een kostbare kast, of weet ik wat. En dat betekende dan, die brief is van mij, die kast is mijn eigendom. Of je zette met een gloeiend stuk ijzer ook wel een zegel op een beest. Dat beest, dat dier is van mij. Dat deed mijn vader vroeger ook, want thuis een smederij, maar dat weet hij misschien nog wel. En dan kwam er wel eens een boer met paarden. En dan had mijn vader zo'n ijzer met een soort stempel erop. En dat werd in het vuur gestopt en daarna ging dat ding zo op de hals. En op kinderen vonden we dat prachtig om te kijken. Of dat beest het allemaal zo mooi vond, dat weet ik niet. En zo is dat ook bij ons, zegt Paulus. God heeft zijn zegel op ons gedrukt. En dat zegel is de geest van de Heer. En dat zegel zegt, ik ben Gods eigendom. U bent Gods eigendom. Het tweede woordje, dat is het Griekse woordje arabon. Nu, dat betekent zoiets als aanbetaling. Met een heel simpel voorbeeldje. Je hebt daar ergens een zomerhuisje in Zeeland of weet ik waar. En dat verhuur je ze nu en dan aan een ander. En die huurder die betaalt dan eerst een klein bedragje. 10% of weet ik wat. Dat kleine bedragje betekent straks komt er meer. Veel meer. Het moderne Grieks gebruikt dat woordje arabon voor de verlovingsring. Dat las ik bij John Stott, een bekende Engelse predikant. Een verloving is prachtig. Dat betekent, je kiest voor elkaar en je hoort bij elkaar. Maar dat is nog niet het eindpunt. Samen kijk je uit naar de trouwdag. Dat is nog veel mooier. Die verlovingsring is een belofte. Er komt iets wat nog mooier is. Onze trouwdag. En dan? Alles samen delen, je huis, je leven. Elkaar liefhebben, helpen, enzovoort, enzovoort. Nu zegt Paulus, zo is het met de geest. Als je die ontvangt, is dat een geweldige rijkdom. De Heer Jezus geeft je alle zegeningen door de geest van God. Ik noem er een paar. Vrede met God. Vergeving van zonden. Bevrijding. Blijdschap. Geborgenheid. Echt zinvol leven. Enzovoort. Dat is heel bijzonder. Maar dat is nog niet het eindpunt. Dat is nog niet het allermooiste. Er komt iets wat nog mooier is. Iets wat God je in de toekomst wil geven. En dat is volmaakte vrede. Volmaakte blijdschap. Volmaakte vrijheid. Een leven zonder ziekte en zonder pijn. En dat krijg je als de Heer Jezus terugkomt. En de geest? De geest is de garantie dat je dat ook werkelijk zult ontvangen. Dat is de rijkdom van het evangelie. Wie ben ik? Het zijn tijden dat we dat goed beseffen. Wie we zijn. Hoe rijk we zijn. Door Christus. Gods eigendom. Gewild. Gekozen, geliefd, bevrijd. Maar soms zijn er tijden dat je daaraan twijfelt. Je weet het niet meer. En je ziet de dingen ook niet meer zo scherp. Misschien moet je lijden. Misschien ervaar je pijn van binnen. Verwond, verdriet. En dan beginnen de vragen zich op te stapelen. En wat heb je dan nodig? Een eye-opener. En die eye-opener, dat is de Heilige Geest. Dat zegt Paulus hier ook. Je hart moet door de Geest verlicht worden om te zien. In de kerk hebben we de Geest van de Heer ontzettend hard nodig. Al is het alleen maar om goed te kunnen kijken. Hoe rijk je bent. En wat je ontvangen hebt. Wie je bent in de ogen van God. Een koningskind, verlost en geliefd. En om die geest mogen we bidden. En wie bidt, die ontvangt, zegt de Heer Jezus. Dat is de belofte. Amen. Als antwoord zingen we gezang 477.